Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, u heeft me even een dag of drie moeten missen, maar dat had ik ook gezegd. Vrijdag heb ik het te druk met allerlei boodschappen doen, huis schoonmaken, de kinderen, kleinkinderen, 16 mannen in totaal, kwamen vrijdagavond eten. En ja, dan was het Shabbat en dan was het gisteren Shavuot, ook weer een dag in Israël. Waarop iedereen vrij is en alles dicht is. Dus ja, maar hier ben ik weer. En wat dat dan is, laat ik daar maar meteen over beginnen. Want ik heb het een en ander op papier gezet in Joods.nl. En ik noem het eigenlijk onthaaste doe je in Israël. Want wat is dat dan? De Shabbat en de zondag zoals gisteren zou worden. Ja, dan mag u mij ouderwets vinden of niet van deze tijd. Maar een van die dingen die mij het meest bevalt in Israël is het feit dat op Shabbat en de Joodse feestdagen het altijd drukke en luidruchtige Israël volledig tot rust komt. Het verkeer is minder. Het geluid van het verkeer hoor je niet. De haast is weg. Mensen zijn niet meer gehaast. Winkels zijn gesloten. De meeste restaurants zijn dicht. In Nederland heeft men daar een woord voor uitgevonden, viel mij op. Onthaasten heet dat. Nou, het gebeurt hier elk weekend eigenlijk. Want iedere vrijdag gaan de winkels zo rond 3 uur in de middag dicht. Tot na afloop van de Shabbat, wanneer de meeste winkelcentra, die worden hier trouwens een canyon of shopping mall genoemd, die gaan dan weer open. Niet dat ze ervan uitgaan dat ze dan veel verkopen, nee. Het is meer een soort social event, zullen we maar zeggen. Mensen komen daar naartoe om vrienden en familie te ontmoeten. Bij te praten wat ze op Shabbat hebben gedaan. En een hapje te eten of wat te gaan drinken. En het mooie is, zoals gisteren, wanneer dan de Shabbat door een Joodse feestdag wordt gevolgd. Dat de winkels en de restaurants ook gesloten zijn. En blijven. En dat er ook geen openbaar vervoer is. Geen bussen, geen treinen. Lastig voor sommige mensen die geen auto hebben. Maar het is een traditie die in 1948 bij de oprichting van de staat Israël is afgesproken. Met uitzondering van Haifa. Omdat Haifa een stad is waar ook heel veel Arabische Israëli's wonen. En daar is dus beperkt openbaar vervoer. Wel rijden er door heel Israël de bekende gele minibusjes, de Shirut. Dat zijn een soort taxibusje en die stoppen waar jij wilt en waar je wil instappen of uitstappen. Het opvallende is dat ook in Tel Aviv, wat de naam heeft, de City That Never Sleeps, alles dicht is, met uitzondering van de Namal, het uitgaanscentrum in Noord-Tel Aviv. Vroeger was dat de oude haven. En de beroemde boulevard. Kom daar nog maar eens om in bijvoorbeeld Nederland. Waar op zondag en ook nu met Pinkster supermarkten open zijn en winkels in grote steden open zijn. Maar in Israël de hectiek is weg. Mensen hebben weer tijd om als familie iets te ondernemen. Of het nu naar het strand gaan is, of je gaat de natuur in, of je gaat bij elkaar op bezoek. Maar je doet weer iets als familie, als gezin. Dan kunt u zich dat voorstellen, 2 dagen in Nederland. Geen openbaar vervoer, winkels dicht. Maar neem van mij maar aan, als je eraan gewend bent, dan wil je niet anders meer. En zoals ik al zei, ik ook. Ik heb genoten deze 2 dagen. Het is echt even bijtanken geweest. Vrijdagavond kwamen de kinderen en kleinkinderen van mijn overleden partner. Die komen elke 2-3 weken hier op vrijdagavond eten. Dat zijn toch 16 man in totaal. En daar geniet je dan weer van. En dan op zaterdag, lekker met de hond heel vroeg het strand op. Lange strandwandeling gemaakt voordat de drukte begint. En gisteren een beetje de natuur in. Maar ja, het is gewoon genieten. En ook, ik zag dat vrijdagavond, de kinderen hebben geen haast. En zoals ik eigenlijk altijd zeg, op vrijdagavond, de ene helft van Israël gaat op bezoek bij de andere helft. En of je nou naar vrienden of familie gaat, dat maakt niets uit. En het is een traditie Echt, ik wil hem voor geen goud missen. Echt niet. En u zou dat eens moeten meemaken. Mensen die in Israël zijn geweest, die kennen het verhaal, die weten wat ik bedoel. En nogmaals, ja, voor mij mag het altijd zo blijven. Maar goed, dat was dus even mijn visie, mijn opinie over het onthaasten. En ja, wat is het dan voor weer in Israël? Nou ja, laat ik gewoon zeggen, ik kan wel zeggen elke dag wat voor weer het is, maar het is gewoon 34 graden, vannacht wordt het 24. En de tijd, de komende maanden van het ideale vakantieweer, dat is aangebroken. Heeft u nog geen vakantieplannen? Ik zou het u echt aanraden. Of u nou strandliefhebber bent, of u wilt de geschiedenis zien, of u wilt de natuur zien. Er is van alles te doen in Israël. Wat hebben we nog meer in joods.nl? Er is een Tragic Tel Aviv Tour. Je kan een tour boeken voor een paar mensen met een gids. En die tocht, die tour gaat langs plekken waar aanslagen in Tel Aviv in het verleden hebben plaatsgevonden. Dan op joods.nl een bijzondere fotoserie. Want Israël is toch wel een bijzonder land. Ja, ik kan het er ook niet anders van maken. Maar als de vrouw van de president overlijdt en de gewone burgers komen met duizenden naar het huis van de president om rouwbeklag te doen, ja, dan zeg ik, dat is iets heel bijzonders. En het toont wat Israël voor land is, dat op het moment dat iemand in de problemen zit, of het nou rouw is of een andere oorzaak, dan is men er. En als u die foto's ziet, dan ziet u, het zijn gewone Israëli's, er zijn politici, er zijn Arabieren, er zijn Bedouinen. Iedereen was welkom en iedereen kwam. Ook iets bijzonders, een video die u echt zal ontroeren. Het ontroerde mij en ik neem aan velen van u als u die video zal zien. Het zal u ook sprakeloos laten. Het gaat over een jonge vrouw die een paar jaar geleden haar vader bij een terreuraanslag verloor. En een jaar geleden haar oudste broer, die haar zoveel steunde en die dan eigenlijk het hoofd van de grote familie was, bij een auto-ongeluk verloor. En hoe positief zij is en hoeveel positiviteit zij uitstraalt, ga die video bekijken op joods.nl. Dan een ander verhaal. 38 jaar geleden vernietigde de Israëlische luchtmacht de Oost-Irak kernreactor in Irak. Maar wat ging daaraan vooraf? Hoe lukte het de Israëlische luchtmacht om duizenden kilometers van huis dit staaltje uit te voeren? Nou, u kunt het lezen op joods.nl. Wat u ook kunt lezen is een opinie van Kobi Zieger, een van de medewerkers van joods.nl, Unkleks op Twitter. En dat gaat over de ophef die in Nederland is ontstaan over de opmerking van generaal buitendienst Breuking van FVD, dat hij zich verbaasde dat Joden zich als makkelammetjes hebben laten afvoeren naar de vernietigingskampen. Nou, en zegt hij, het is een gebeurtenis die hij niet kan rijmen met het dappere en strijdbare Joodse volks. Maar, ja, waarschijnlijk niet bekend, maar de Joodse gemeenschap in die tijd, in de oorlog, was wel degelijk in het verzet en deed een heleboel. Een oom van mij, de vader van F. van Beets, op Twitter ook wel bekend, was een van de mensen die in een verzetsgroep zat en die allerlei identiteitsbewijzen en andere papieren vervalste. En daar samen met de voormalige minister Vredelink in diezelfde groep zat. En zo zijn er honderden Joden geweest die zich in het verzet hebben dienstbaar gemaakt om te proberen de nazi's te bestrijden. En dat nu de groegemeente daar over die opmerking overheen valt, het toont eens te meer hoe slecht die hele groegemeente geïnformeerd is. Dat men eigenlijk niet eens weet wat er werkelijk is gedaan door de Joden. tijdens de Tweede Wereldoorlog. En niet alleen in Nederland, maar ook, neem bijvoorbeeld de opstand in het Poolse ghetto. Dat is maar een ander voorbeeld. En zo zijn er meerdere voorbeelden te noemen. Maar goed, al die mensen die een bestuursfunctie hebben, een voorzitter zijn, in de politiek zitten, ze hebben geen notie van wat er eigenlijk aan de hand is. Maar wel met een keppeltje op gaan staan om te tonen van, goh, we zijn solidair met het Joodse volk. Het blijft alleen maar bij woorden. Net zoals na de aanslag op het Joodse restaurant HKML. Het blijft alleen maar bij woorden. En ondertussen, de Joodse gemeenschap moet haar objecten, haar gebouwen en evenementen beveiligen. En moet daar zelf flink in investeren. Lees dat artikel van Kobi op joods.nl. U steekt er wat van op. Trouwens, mijn neef Freek van Beets heeft op Opinies ook een heel goed artikel staan, waarin hij nog eens aantoont hoe de Joden wel degelijk verzet pleegden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dan Netanyahu. Ja, de vakantie is voorbij en daar is het nieuws over Netanyahu weer. Want hij zal waarschijnlijk vandaag zeggen tegen de procureur-generaal, Oké, ik kom naar die hoorzitting en dat is eigenlijk helemaal niet nodig, alleen zijn advocaten moeten komen. En daarna zal de truc zijn dat hij het Hoge Rechtshof gaat vragen om de hoorzitting opnieuw uit te stellen, want hij heeft het te druk met de verkiezingen. Maar nogmaals, hij is daar helemaal niet bij nodig bij die hoorzitting. Het gaat erom, het is een juridisch verhaal en het gaat tussen de advocaten en de aanklagers. Dan even een update. Ik had op Twitter gezet dat de Israëlische marine gisteren naar een schip voor de kust van Haifa werd geroepen. Daar was een verstekeling en die had brand gesticht op dat schip. En wat blijkt nu, ze hebben hem ook gearresteerd nadat ze het schip geënterd hadden. Het blijkt dus een Turk te zijn geweest en hij wilde naar Europa. En hij merkte toen het schip stil lag voor Haifa dat hij op de verkeerde boot zat en dat hij helemaal niet in Europa aangekomen was. En om zijn kwaadheid nu te uiten, heeft hij maar de boot in brand gesticht. Gelukkig is de brand op tijd geblust en kan de boot gewoon in Haifa gelost worden. Hij wordt vandaag inmiddels teruggestuurd naar Turkije. Ik ben benieuwd wat Erdogan hiervan vindt. Dan, iets bijzonders. Een van mijn volgers, de heer De Porto, zende mij een foto. En ik ben er even ingedoken en het is werkelijk ongelooflijk. U kunt dat zien op mijn Twitterlijn. 60.000 christenen waren in Walibi bij elkaar gekomen voor het Pinksterweekend. En 60.000 christenen gingen daar bidden voor Israël. En er is geen onvertogen woord gebeurd. Er is geen agent aan te pas gekomen. Het is werkelijk iets fantastisch. Kijk even naar de foto. En de rest van de informatie vindt u daaronder. Er is nogal wat ophef. Ook in Israël. En ik ben benieuwd of dat ook in Nederland zo is. Want de Engelse regering heeft eigenlijk moeten toegeven naar onderzoek van een van de kranten in Israël, in Engeland, een onderzoek wat maanden heeft geduurd, dat in 2015 Hezbollah van plan was terreuraanvallen in Londen en omgeving uit te voeren, voornamelijk op Joodse doelen en op Israëlische doelen. Ze hadden daarvoor 3 ton ammoniumnitraat verborgen in een van de buitenwijken. Dit plan werd niet publiekelijk gemaakt. Het werd geheim gehouden door de Engelse regering. En waarom? Nou, men wilde eigenlijk Iran niet kwaad maken en de Iran-deal verstoren. En daarom heeft men dat maar geheim gehouden. Nou, het is er dan nu uitgekomen. En je kan proberen iets tegen te houden, maar het komt er toch altijd uit. Maar het was wel een dingetje. Duitsland en Jordanië, die zijn het eens hoor. Die zeggen, wachten op plan van Trump. Nee hoor, dat doen we niet. Weet je wat, er moet gewoon een twee-staten-oplossing komen. Dat is de enige oplossing. Nou, ik vraag me af waar ze zich mee bemoeien, die Duitsers. Want Israël is daar helemaal niet in gemengd. En twee staten, ik denk dat dat echt een gepasseerd station is. In Jordanië zijn ze trouwens wel wakker geworden, want daar is nu een enorme ophef over het feit dat iedere keer weer Abbas elke oplossing gewoon van tafel veegt. Zo ook die conferentie in Bahrein over economische hulp aan de Palestijnen. Nou, dat willen de Palestijnse leiders niet. En die hebben het publiek opgeroepen een popular uprising te gaan doen gedurende die twee dagen van die Bahrein-conferentie. En dat betekent een staking in de hele Westbank onder de Palestijnse bevolking. En dat wordt gedwongen, dat wordt afgedwongen. Want die hele economische hulp, die hele economische conferentie, dat past niet in het verdienmodel van de Palestijnse leiders. Wat wel in hun verdienmodel past, is hoeveel officieren heb je nodig. Je kunt het lezen op mijn Twitterlijn. Bij de Palestijnse veiligheidsdiensten hebben ze er maar liefst ruim 30.000. Er zijn maar liefst 30.313 officieren, waarvan 5.982 de rang van luitenant-kolonel hebben. En 144 maar liefst zijn generaal-majoor. En ook als je in de Israëlische gevangenis zit, dan krijg je automatisch een hogere rang en met daarbij ook natuurlijk een hoger salaris. Want zo werkt het onder meneer Abbas. En de rest van de bevolking, die zoekt het dan maar uit. Palestijnse leiders trouwens, die overwegen een klacht bij het internationaal gerechtshof in Den Haag tegen de Amerikaanse ambassadeur in Israël. Want waarom? Nou, hij had gezegd dat het eigenlijk helemaal niet onlogisch is als Israël bepaalde delen van de Westbank zou annexeren. Delen die eigenlijk de grote drie settlementblokken zouden beheersen, zouden beslaan. Waarbij een uitruil van een driehoek in Israël met zeer fanatieke Palestijnen die zich absoluut niet aan Israël willen conformeren, dat die naar de Westbank toe gaat. En dan zou je een soort autonomie krijgen onder Jordaanse leiderschap van de Westbank. Nou, dat willen de Palestijnen natuurlijk niet. Dus die gaan nu klagen bij het internationaal gerechtshof. Ondertussen is er uit analyse gebleken dat ISIS en Hamas en co. één ding wel gemeen hebben en dat is brandjes stichten. En zoveel mogelijk landbouwgrond en natuurgebied verbranden. Je kan dat zien in Zuid-Israël, maar het blijkt ook door ISIS in Irak te worden gedaan. Met medeweten trouwens van Iran. Zo werkt dat dan schijnbaar. En Iran is dan degene die daarachter zit. Iets heel bijzonders. Op 12 juni zou Anne Frank 90 jaar worden. In Campo di Ghetto Novo in Venetië gaan die dag 90 mensen het dagboek van Anne Frank voorlezen. Ik vind dat een bijzonder iets. Dan ook bijzonder, een meisje van 8 jaar uit Israël, Or Shatil, die won de tweede plaats in het European School Chess Championship in Roemenië. Nou, zo ziet u maar, 8 jaar jong en dan al de tweede plaats en alle scholieren de baas. Dan ook leuk, Bedouinen riepen de hulp in van de politie om een poes uit een antennemast te halen. Ze durfden dat zelf niet en vroegen de politie het te doen, want de jonkies die zaten op de grond op hun moeder te wachten. En die poes durfde niet meer naar beneden. Nou, zo gezegd, zo gedaan. De politie heeft moeder en kinderen bij elkaar gebracht. Het antisemitisme. Het lijkt gemeengoed te worden over de hele wereld. Antisemitisme en jodenhaat, het schijnt overal weer te mogen. In Berlijn is een museum, je kan eigenlijk zeggen het is een anti-joods museum, wat als voornaamste punt heeft de BDS te steunen. Tegen de resolutie was in de Bondsdag om de BDS te verbieden. En daar een sympathiek tweet over uitgooit naar de BDS beweging. En ondertussen ook een link tweet naar een krant die door de jaren heen alleen maar antisemitische beweringen uitbrengt. Zo ziet u maar, alles kan in Duitsland. Maar ook in België. Daar moet je echt zeggen dat de strijd tegen antisemitisme hoofdzakelijk uit mooie woorden bestaat. Want de officieren van justitie en procureurs in België hebben na een paar jaar denken de strafrechtelijke klachten tegen een Turkse caféhouder afgewezen. En wat had die caféhouder gedaan? Die had een bord geplaatst waarop hij zei dat honden welkom zijn in zijn café, maar Joden niet. Nou, en zij vonden dat niet zo erg om daar nu een rechtszaak aan te besteden. Wel nee, alleen maar met woorden zoals dat ook in Nederland gebeurt. En voor de rest, ze zoeken het maar uit, de Joden. Sorry. Op de ruïnes, is ook wel bijzonder, van wat 1500 jaar geleden een synagoge in Calabrië was, in Italië. Op die ruïnes vond voor het eerst een Joodse bruiloft plaats. Er is een Joodse echtpaar in de getrouwd op die ruïnes. Ja, ik vind dat heel bijzonder. U kunt het lezen in mijn Twitterlijn vanzelfsprekend. Dan zegt Duitsland tegen Trump, puh, lekker. Wij hebben een alternatief betalingssysteem klaar, zodat we zaken kunnen doen met Iran. En Trump, jij bekijkt het maar met je sancties. Maar de EU onder leiding van Duitsland, wij hebben daar geen last van. Wij gaan gewoon dat alternatieve betalingssysteem gebruiken en je kan er naar fluiten. Nou, als je zo over eensgezindheid spreekt, dan is dat ver te zoeken. Dan heeft Pompeo tegen de Joodse leiders in Amerika gezegd dat Pompeo, trouwens de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika, mocht Jeremy Corbyn ooit premier van Engeland worden, dan zullen wij Amerika niet afwachten wat hij doet, maar gaan we meteen actie ondernemen, want deze man is gewoon een fervente antisemiet. Ja, en daar heeft hij wel gelijk aan. Wie ook wel gelijk weer zal hebben, dat is de Israëlische Inlichtingendienst. Die hebben een enorme versnelling vastgesteld in de voorbereidingen die Iran treft voor de hervatting van de uraniumvergelijking. Terwijl Iran de laatste dagen aan Europa berichten zendt van, nou, we zijn wel bereid te onderhandelen hoor, kom maar, zeg maar wanneer en waar we gaan praten daarover. Maar ondertussen, met de mond zeggen ze het een en met de hand doen ze het ander. Want voordat je het weet, heeft Iran gewoon het programma voor uraniumverrijking klaar. En kunnen ze dus beginnen aan het produceren van kernbommen. En ja, als dat niet serieus wordt genomen, dan moet je later ook niet gaan klagen. Dan moet je later ook niet gaan zeggen van, we wisten het niet en we hebben toch ons best gedaan met die Iran-deal. Want echt, vertrouw Iran niet. Maar goed, ja, zo werkt dat schijnbaar in Europa. De Europese leiders, zij weten het beste, wat het beste is voor de Europese bevolking. Nou, ik denk dat ze daar zich sterk aan in vergissen. Ja, en dan, dan ga ik morgen iets heel bijzonders doen. En morgen ga ik eigenlijk iets heel bijzonders doen. Ik kom ook een paar uur niet online, tussen 12 en 3. Want ik ga ergens naartoe in Tel Aviv ter voorbereiding van een nieuwe tip van Mieke. En wij zijn gevraagd, dat is echt waar, wij zijn gevraagd door een bedrijf om morgen langs te komen om een nieuwe tip van Mieke op te zetten. Het Israëlische bedrijf was te weten gekomen hoe succesvol de tip van Mieke met de Israëlische wijnen was. En zij hebben een fantastisch product. Ik ben daar zelf een enorme liefhebber van. Nee, ik ga het niet verklappen. Ik laat u lekker allemaal nog even in het ongewisse. En u wacht het maar af. Maar binnenkort komt er echt een hele leuke tip van Mieke. Goed. Nou, dan zit ik alweer aan het eind van mijn toch weer lange podcast. Ja, ik had gewoon weer veel te melden aan u. U kunt het allemaal zien nog op joods.nl. U kunt het allemaal lezen in mijn timeline, waar alle berichten gewoon staan. Inmiddels kan ik u zeggen dat joods.nl maandelijks gelezen wordt door zo'n 400.000 mensen. En dat is iets waar wij met z'n allen van joods.nl erg trots op zijn. Dat we weten dat er zoveel mensen met zoveel interesse onze artikelen lezen. En dat hopen wij dat dat nog beter wordt zodra binnenkort de nieuwe website online is. En blijft u vooral lezen, blijf ons steunen, blijf ons berichten zenden. En laat ons gewoon weten, zoals velen van u doen, wat u ervan vindt, hoe u het vindt en wat u graag veranderd zou willen zien. Dan rest mij nog u een hele fijne voortzetting van deze tweede Pinksterdag toe te wensen. Ik moet dan altijd denken aan Leen Jongewaard op een tweede Pinksterdag. Dat liedje schiet dan altijd in mijn hoofd. Hier in Israël is het alweer een gewone werkdag. Het is een korte week, want we hebben gisteren gemist. Dus nogmaals, ik wens u een hele fijne voortzetting van deze maandag, de 10e juni 2019. De laatste 10e juni van 2019. En wat mij betreft hoop ik morgen weer bij u terug te komen. En zeg ik toch zoals altijd, tot ziens, tot morgen.